De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelitsch podcast, hoor.
Dit weekend is het weer zover. Het paasfeest staat voor de deur en daarmee het internationale toernooi genaamd de Future Cup op Sportpark De Toekomst. Wij met de Pantelitsch podcast gaan daar uitgebreid op inzoomen dit jaar. Het is een van de weinige lichtpuntjes die we nog hebben dit voetbalseizoen. Vandaag gaan we uitgebreid voorbeschouwen op dat toernooi. Dat doe ik uiteraard niet alleen. Thijs Zwagerman aangeschoven. Goedenavond.
Goedenavond.
Kevin.
Goedenavond.
We zijn weer eens bij elkaar, man. Hè?
Ja, ik vind het wel leuk zo een keer weer in de studio. Want je hoeft je geen zorgen te maken over internet.
Nee, dat is voor jou wel lekker.
Ja, ja het is leuk. Leuk.
Nou, en er is gewoon een heel groot verschil. Ik bedoel, wij komen hier een minuutje of 30 geleden binnengestapt. En dan vanaf dat moment is het gewoon voetbalpraat, Ajax-praat. En in zo'n Riverside, hè, waar wij normaal opnemen online, is het toch gewoon, je komt die ruimte binnen, we gaan opnemen en we sluiten weer af. Het is gezelliger.
Beter, inderdaad.
Toch?
Ja,
beloof nog wat, toch?
Voor deze aflevering. Zeker. Die Future Cup staat op het programma dit weekend. Zin in?
Zeker, zeker. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik sluit pas de laatste dag aan, hè? Dus de finale dag op maandag. Ik hoop dat eigenlijk ze dan nog in zit, want dan is ze voor mij ook een stuk minder aan. Alleen ja, goed, met zondag PEC Zwolle uit voor de boeg, denk ik, ja, dan moet ik zaterdag wel een beetje de familieman uithangen om het thuis nog een beetje goed te houden. Ja. Maar ik ga zeker via een streampje kijken, dat zeker. Zin in, zeker.
Maar de streampje is niet nodig, want
ESPN,
het hele toernooi wordt uitgezonden op ESPN.
Oh ja, dat is waar. Ja, zo, er wordt
en ESPN, jij bent natuurlijk...
Ik ben fan van ESPN.
Fan van ESPN, zolang ze Ajax maar uitzenden. Want we hebben daar ook een keer voor het hoofdkantoor gestaan.
Ja,
weet je nog?
Ja, met de toekomstfilmpjes. Ja, ik denk dat het heel weinig mensen die
tussen
nu luisteren,
Ajax tegen Barendrecht niet uitzonden.
Ja, en natuurlijk...
En Van Rempel een dag later werd het uitgezonden. Ja, dus ik kan niet.
Zeker. En natuurlijk een hoop frustratie erachter dat al die wedstrijden van de KKD nu eindelijk mede door Menno Gele uit onderhandeld dat we die wel via ESPN uitgezonden krijgen. Maar anders was het altijd in de krochten van het internet op zoek naar een Gaar Turks stream om toch nog een glimp van Jong Ajax op te kunnen vangen. Dus ik ben blij dat ze daar uit zijn. Maar voor de rest, het is niet allemaal kut hoor wat ESPN brengt. Want ik vind onder
andere... Topzender, man.
Ja, nou goed. Ze hebben goede mensen in dienst.
Vind ik ook.
Daaronder. We hebben natuurlijk Marciano Vink wel eens te gast gehad. Vind ik ook een topanalist. Dus nee, niet allemaal uien.
Nee, helemaal niet. Thijs, jij kwam er een beetje mee. Die Future Cup, daar moeten we mee uitpakken. Je bent natuurlijk jarenlang Youth Watcher bij de vrienden van Ajax Showtime geweest.
Ja.
Wat maakt dit toernooi zo speciaal?
Het is eigenlijk de eerste keer dat een onder 17 lichting zich kan presenteren aan het grote publiek. Het deelnemersveld is altijd ontzettend sterk. Dus er komen echt Europese topclubs. En het is eigenlijk net voor de Youth League en voor die stap naar Jong Ajax. Want dat is het moment dat spelers eigenlijk, of jeugdspelers van Ajax, grote bekendheid krijgen. Is de Youth League eigenlijk de Future Cup, zeg maar, de voorloper daarvan. Dus dat is ontzettend mooi dat je tegen Europese top de grootste talenten van Ajax aan het werk ziet. Plus dat het altijd met Pasen is, vaak lekker weer, soms ook wel regenachtig. Ja. Maar er komt ontzettend veel publiek op af. Media-aandacht, wij besteden er aandacht aan, maar het is live op ESPN. Er zijn ook andere media, dat is voor die spelers zelf natuurlijk leuk. Maar daarmee merk je ook wel echt dat dat zoiets leeft. En het bestaat al dik 10 jaar volgens mij. Dus het is echt een begrip geworden, ook mondiaal. Dus prestigieus toernooi.
Je zou kunnen zeggen het begin van de laatste stap richting de arena?
Ja, zeker wel. Ja. Het is gewoon echt bovenbouwopleiding. Volgens mij zijn die percentages ook dat van de onder 17 spelers van Ajax haalt 90% het betaald voetbal tegenwoordig. Ja. Dus is het niet bij Ajax, dan is het wel elders in de eredivisie of soms via andere route hele leuke carrières. Dus het is altijd mooi om te volgen.
Hey Thijs, ja, ik ga hier redelijk onvoorbereid in, dus ik heb mijn huiswerk niet heel erg goed gedaan. Maar de eerste editie, was dat die met de lichting Klaassen Boei?
Volgens mij wel. Ja, ja, volgens mij wel. Die hem ook wonnen, toen dacht ik gelijk.
Ja, omhaal van Klaassen, meen ik me te herinneren. Ja, Rodney Schoop, gelijk allemaal herinneringen. Ja. Maar dat wat jij zegt, ik denk dat is sinds, ja, jij hebt dat niet meegemaakt, maar je had vroeger de Shell Jeugdcompetitie op tv.
Ja,
met Huntelaar, et cetera.
Eind jaren, 90, begin 2000.
Ja, van Beukering bij Vitesse, Huntelaar bij PSV toen nog, maar ook Kwame Kwanza bij Ajax.
Ja, ja.
Maar daarna is er een soort gat geweest in naar mijn idee, voor media-aandacht voor jeugdvoetbal. En dat is bij mij wel weer een beetje gekomen sinds inderdaad die lichting meedeed aan de Future Cup.
En heel duidelijk, want door corona is het ook een paar jaar niet geweest. En je ziet dat bijvoorbeeld nu de lichting die een jong Ajax speelt. Kijk, je hebt iemand als Kalokko die in de jeugd bijvoorbeeld seizoen 25 goals maakt. Die had al best wel een beetje de bekendheid van toptalent. Maar vroeger hadden veel meer jongens dat. Hè, toen die hele lichting met De Ligt, Eiting, Sierhuis, die kwamen al als... heel Ajax publiek kende al die gasten. Ja. En nu debuteert er soms iemand waarvan een Ajax supporter bij wijze van spreken nog nooit heeft gehoord. En dat is omdat je 2-3 jaar die Future Cup ook niet hebt gehad. Youth League een keertje wegviel.
Ja, nu kan dus er voor het eerst een beetje over je gepraat worden. En dat het ook mag. Want het is best wel eens, ook bij ons, best wel eens een discussie geweest. Van wanneer ga je spelers bespreken? Hoe jong kun je ze in de schijnwerpers zetten?
Verantwoordelijk mee omgaan.
Ja, en volgens mij is het zelfs Ajax dat hiermee als club ook gewoon zegt van... Hey, nu zijn jullie er klaar voor. Nu gaan we jullie in de spotlight zetten. Mm-hmm. En nu mag je ook beoordeeld worden. En vaak merk je dat de jongens die een beetje door het ijs zakken, die zitten er altijd tussen, die worden niet echt besproken.
Ja.
Maar de absolute toptalenten, die worden eruit getrokken. En ja, daar wordt vanaf dat moment veel over gesproken. Ik bedoel, de laatste overwinning van Ajax in de Future Cup was in 2018. 2 goals van de toen 14-jarige Naci Unuvar tegen Juventus in de finale. Ja, je kan je voorstellen hoe Twitter, X tegenwoordig, ontploft op zo'n moment.
Ja. Het is grappig, want die lichting, die zeg maar, Naci Unuvar was doorgeschoven, hè, maar die lichting was ook wel vrij bijzonder. En als je dan kijkt wat daar nu van doorgebroken is...
Noem eens echt, wat namen voor de mensen.
Kenneth Taylor, Gravenberg, maar ik denk dat...
Brobby,
Rensch,
Timber allebei.
Casemiro, de Timbers. Zijn best wel wat doorgebroken.
Van Gelderen.
Maar ik vind alsnog dat we die lichting niet volledig helemaal benut hebben. Ook met Sontje Hansen.
Ja, ook.
En Naci Unuvar was echt als gigabelofte, zeg maar. Ja. Jammer dat het, nou goed, tot op heden er nog niet helemaal uit is gekomen. We hebben het al eens eerder over gehad in de reguliere podcast. Wat wel mooi is dat we natuurlijk zijn broertje gaan aanschouwen nu.
Gaan we zo meteen even uitgebreid op inzoomen. Niet voordat we de administratie even compleet hebben. Ajax won 5 van de 11 edities en wist alleen in 2016 niet de finale te halen. Destijds speelde Arsenal tegen Anderlecht en wonnen dat na strafschoppen. Vorig jaar werd er gewonnen door de Denen van FC Noordjylland. En eigenlijk vanaf de eerste poolwedstrijd, ik denk dat veel mensen die daar op die zaterdag aanwezig waren, Noordjylland al vroeg in de smiezen kregen. Ik kreeg dat in het duel tegen, meen ik, Chelsea.
Chelsea volgens mij ook,
we waren daar van onder de indruk.
Ja, dat was waanzinnig. En dat was mooi, want ze speelden met een samenwerking met de Right to Dream Academy. Dus dat is een voetbalschool uit Ghana, waar bijvoorbeeld ook Kudus vandaan komt. En ja, die hebben Ghana heel goed in het vizier. En dat was een combinatie dus tussen met Ghanese jongens en Deense jongens. Waarbij zij natuurlijk ook die hele club heel innovatief geleid wordt. Dus daar zit gewoon heel goed beleid achter. En dat zag je daar allemaal terug. Het was echt een hele indrukwekkende combinatie van jongens met en individuele klassen en tactisch gewoon een heel goed plan. Met hoge druk durven zetten, van achteruit verzorgd voetballen. Dus al wat je zegt, vanaf de eerste wedstrijd eigenlijk de gedoodverfde favoriet.
Ja.
En ja, die liet ook weinig heel van Ajax in die finale.
3-0 werd dat uiteindelijk op die finale dag. Sowieso veel buitenlands toptalenten afgelopen jaren op de toekomst. Onder meer Jeremy Doku, tegenwoordig van Manchester City. Alexander Arnold, Liverpool, Joao Felix, FC Barcelona. En Marcus Rashford, Manchester United, waren in het verleden op de toekomst te zien. Vorig jaar was de trekpleister toch wel het broertje van Kylian Mbappé, die daar rondliep met een zwerm aan kinderen om zich heen, die allemaal op de foto wilden met hem. Dus
maar dat was vooral qua naam.
Zeker.
Qua toptalent.
Ik bedoel, die zit nu volgens mij vaak bij de selectie van Paris Saint-Germain. Ja. Dat zou ook met zijn broer te maken hebben. Maar die Future Cup, en ik heb dat al meermaals in de reguliere edities gezegd, maar mocht je nou niks te doen hebben komend weekend, schakel dan niet alleen ESPN in, maar stap je auto in of de trein en ga naar de toekomst. Want je ziet internationale toppers, je ziet heel veel Ajax-iconen, je ziet Ajax-talent. Mm-hmm. Het is... ja, ik vind het echt genieten om daar rond te lopen, dat soort dagen.
Ja, ja, zeker. En het is ook de leeftijd, hè, waarin het dus heel snel kan gaan. Want bijvoorbeeld iemand als Jorah Hato had vorig jaar nog op die Future Cup mogen spelen. Ja, je kan zeg maar vanaf daar binnen anderhalf jaar dus gewoon een dragende kracht in het eerste zijn. En zeker binnen een jaar bijvoorbeeld een debuut in het eerste maken. Dus ja, het is niet dat er nog een hele lange weg tussen zit, zeg maar.
Ja, het is schitterend op te volgen. Ik bedoel, het is toch, het blijft een van de levensaderen van Ajax. Ja. En ik vind het, ja goed, ik volg het jeugdvoetbal nu... Ja, iets minder dan voorgaande jaren, voordat ik een gezin had. Maar ik heb het wel heel wat jaren intensief gevolgd. En het is echt schitterend om die jongens dan te zien doorbreken. Waar je, ja, en ook sommige jongens die natuurlijk tegenvallen, maar dat hoort erbij. De meeste vallen zelfs tegen uiteindelijk.
Wat is er dan zo, mag ik dat vragen? Wat is er zo leuk aan het volgen van de ontwikkeling van jeugdspelers?
Ja, moet ik even een antwoord op verzinnen? Ja, nee, goed, het is natuurlijk... Je gaat ook bepaalde verwachtingen creëren als je een talent ziet. Het schept ook hoop, zeker in het... Ja, als ik het huidige Ajax zie spelen, dan hebben we denk ik allemaal een beetje hetzelfde. Dan kijken we graag naar wat ons morgen te bieden heeft. En in die zin, kijk, er is heel veel kritiek ook op de opleiding van Ajax momenteel. Ik weet niet of dat altijd terecht is. Ik denk dat alles voor een reden, voor verbetering vatbaar is. Is op dit moment geloof ik ook een beetje een puinhoop op de toekomst. Dat heeft ook wel aantoonbare redenen. Maar ik geloof wel absoluut dat er nog genoeg talent aankomt. En ook een beetje doorgeschoven talent al. Wat ook komend weekend al mee kan doen. Noem een Jette. Ja, dat zijn spelers waar je gewoon naar uitkijkt. En waarvan je hoopt dat ze Ajax weer naar een dusdanig niveau kunnen tillen. Ja. Of ze het gaan doen, dat moet blijken. Maar ja, hoop doet leven. Ja. In ieder geval.
Ja, en ik denk wat mooi is dus die toegankelijkheid. Dus dat je bewijzen, het heeft gewoon de sfeer van een amateurcomplex. Je kan er gewoon langs het veld staan. Het is niet zoals in een vol stadion waar je misschien op de tweede ring zit. Waar het allemaal super ver weg en groots lijkt. Is dit super toegankelijk. En nog steeds kunnen die spelers binnen een jaar ergens in de eerste elftal staan. Dat is wel heel bijzonder.
Nou ja, en in de arena loop je die tweede ring op. En dan word je gepasseerd door Johnny en Anita. Hier word je gepasseerd door Sjaki Zwart.
Ja, dat is ook. Ja, dat is het een beetje de magie die eromheen hangt.
Dat geeft ook echt nog een beetje het verenigingsgevoel van Ajax. En toevallig, Alex Kroes was bij de theatershow van Kaal en Kokkie afgelopen zondag. En het ging ook heel even over de toegankelijkheid van Ajax. Of eigenlijk het gat verkleinen tussen de club en de supporter. En ik denk dat dit ook wel een ding is wat altijd in stand gehouden moet worden. Dus naast die open trainingen waar we het eerder wel eens over hebben gehad. Ik denk de toekomst en zeker met zo'n toernooi. Maar ook op de zaterdagen moet eigenlijk altijd toegankelijk zijn voor het publiek. En laat die kantine gewoon open. Laat het gewoon transparant. En daar krijg ik echt een Ajax gevoel van. Zeg maar. Ja.
Nee, dat snap ik helemaal. Ik zat nog even te kijken naar de winnaars van de Noah Gesser trofee. Davy Klaassen in 2010, 2014. Abdelak Nouri, dat is de beste speler van het toernooi trofee voor de duidelijkheid. Matthijs de Ligt in 2015. Ryan Gravenberg in 2017. Naci Unuvar in 2018. En vorig jaar werd het Peter William Bert Helsen van FC Noordjylland. Is er een kans dat we dit jaar weer een Ajaxiet gaan zien?
De kans is er altijd. De kans is er altijd. Ik weet dat bijvoorbeeld City, maar ook Anderlecht best wel met sterke teams komen. Dus dat is natuurlijk afwachten ook. En ook in zo'n toernooi het ontwikkelt. Want ook bijvoorbeeld Unuvar in 2018, die werd als 14-jarige bijgehaald. Eigenlijk als wissel. Die zat de eerste paar wedstrijden ook nog op de bank. Had volgens mij ook rug nummer 20. Wat ook wel aangeeft dat ze hem niet eens als basisspeler zagen. En binnen dat toernooi ontwikkelt hij zich volgens mij tot topscorer. En maakt hij die twee goals in de finale. Ja. Dus dat is ook, het is ook gewoon toernooivoetbal.
Soms
het kan gewoon zo vallen.
Ja. Hey, zometeen gaan we uitgebreid op die selectie van Ajax in. Maar wat gaan wij dit toernooi doen, Thijs?
Nou ja, het wordt, zoals je al zei, is ook een beetje voortgekomen uit het feit dat het toch een lastig Ajax-seizoen is. En dat we toch twee keer per week die podcast weer vol moeten praten.
Met chagrijn. En we
vaak
zitten nu
negatief.
Al
ja, nu is
de hele tijd
stralend.
Lachen.
Ja. Vandaar dat we er met de Pantelis podcast gewoon aandacht aan wilden besteden. Dus dat is ten eerste deze voorbeschouwing met een beetje onze eigen herinneringen. Maar ook vooruitblik over op die selectie. Dus dat mensen ook een beetje kunnen weten op wie ze moeten letten komend weekend. Daarnaast gaan we iedere toernooidag aan het eind van de dag komt er ook een aflevering. aflevering online. Dus dat is, nou, jullie zijn daar in alle twee te gast. Ik ben er sowieso iedere dag. En Jan komt ook nog een dag. Nou, Bart trouwens ook, die is er ook nog een dag bij. Ja. Aan het einde van iedere toernooidag is er een aflevering waarin we terugblikken op wat er die dag allemaal is gebeurd. Hoofdzakelijke focus op Ajax. We gaan daarin hopelijk ook wat spelers nog spreken. Misschien ook wat andere opvallende dingen. Van als we bijzondere talenten zien of andere zaken bij andere teams die opvallen, ook richting bijvoorbeeld de finale. Dus drie afleveringen komen het paasweekend en dan zijn we er helemaal bij.
Ja, want jij bent geaccrediteerd. Jij gaat dus hopelijk met wat spelers spreken. Toch?
Kev? Ja, daar gaan wij wel vanuit. Dus wij zijn natuurlijk nog niet heel erg lang geleden bij oom Emiel Brinkhuis op de kop.
Chef perszaken van daar, Ajax en Arjan. Hè?
Zeker, en daar bleek toch wel dat ze inmiddels ook wel zien dat het landschap een beetje veranderd is en dat wij ook gewoon wel leuke dingetjes maken, toch?
Ja, nee, daar hebben we ook onder andere wij maar, rondom de Future Cup gemaakt. Maar jij was ook laatst bij de persconferentie van Ajax. Leverde ook al twee mooie gesprekjes op met Taylor en John van Schip. En dat gaat vaker gebeuren. Hè? Rondom die thuiswedstrijden van Ajax kunnen we vragen stellen. En daarbij willen we ook wel de luisteraar informeren. Stuur vooral ook je suggesties in via Twitter. En je krijgt daar ruimte voor 1, 2, maximaal 3 vragen. Dus we kunnen ze niet allemaal stellen. Maar daar hebben we het vaak over gehad. En dan willen we ook die ruimte gaan benutten nu. Hè?
Ja, zeker. Ik denk dat dat hartstikke goed is. En inderdaad wat Kevin aangeeft. Het medialandschap is aan het veranderen. En ja, dit ook. Pantelis is ooit als een supporters podcast misschien begonnen. Maar ondertussen zit er ook natuurlijk wel bepaalde journalistieke waarde in. Ja. En ook hier. Er zit gewoon veel voorbereiding in. Veel kennis en tijd. Dus het is niet allemaal vanuit de onderbuik.
Ik voel mezelf geen journalist overigens.
Nee, maar de
supporter die aan.
Ja, maar ik snap maar de balans is er natuurlijk.
Ja,
ook,
je bedoel, van één ding kun je uitgaan. Ik als supporter heb het beste voor met Ajax. Ja. Er zit verder, wat mij betreft, in ieder geval geen agendaatjes onder.
Nee, precies.
En dat is
precies.
Nog wel eens er zijn. Nee,
daarom, ja.
Het is dus goed mogelijk, mocht je luisteren, je bent Ajax-prominent, dat we komend weekend een microfoon onder je snuffert doen. Dus vanmiddag was jij al even op pad. Ja. En dat deed je voor de vrienden van ESPN.
Zeker.
Maar je ging bij Kai Sierhuis langs en je liet toch de kans niet na om ook wat dingetjes te vragen over de Future Cup.
Ja, het was een heel mooi gesprek. Komt later online voor ESPN over zijn spel en zijn ontwikkeling. Maar ja, ik wist ook dat we natuurlijk vandaag dit hadden. Dus ik vroeg hem ook even van, zou ik je nog wat vragen over die Future Cup kunnen stellen? En hij begon eigenlijk gelijk te stralen en alleen maar mooie herinneringen daaraan. Dus dat was wel leuk.
Laten we even
Het is wel jammer dat Kai zich zo liet gaan laatst in de arena.
Hij stak het niet onder stoelen.
Nee.
Hij was blij.
Je kan, ik bedoel, hij mag juichen, maar je hebt juichen en juichen. En misschien is het een beetje klein dat ik hier dan over begin. Maar met hij en Dani de Wit en de jongens die zich eerder een beetje als Ajax-ziet hebben geprofileerd.
Ja. Nou, je kan van mij, hij is nog steeds zwaar Ajax-ziet. Ja? Want hij volgt alles, hij kijkt alles. Ja. Ik zag nog uit zijn Groningen tijd dat hij ook een keer scoorde in de Euroborg tegen Ajax. En toen deed hij wel verontschuldigd.
Ja, dat is dus toch veranderd iets.
Ja,
Ajax-ziet zit op de tribune, dat weet ik wel.
Ja. Hey, laten we even luisteren naar het gesprekje van Thijs met Kai.
Je hebt in 2015 de Future Cup gespeeld. Mm-hmm. Wat zijn je herinneringen nog aan dat toernooi?
Ja, echt fantastisch. Als jeugdspeler, zeker als je jonger bent dan die onder 17 lichting, dan kijk je echt halsreikend uit naar wanneer je die Future Cup mag spelen. Het is echt wel soms ook een stip aan de horizon die je wilt bereiken wanneer je in de jeugdopleiding van Ajax zit, omdat het zo groot is aangeschreven. Zoveel mensen komen kijken. Het werd altijd uitgezonden op de grote kanalen. Destijds was het denk ik Fox Sports of Eredivisie Live. En nu is dat ESPN. Maar dat was echt iets heel moois. En destijds, ik weet niet of dat nog steeds hetzelfde is, maar dan ging je als team in een hotel. Wat je eigenlijk, als je in Nederland moest spelen, nooit deed. Maar dan ging je nu in een hotel en alles werd top voorbereid. En ja, dat was echt wel iets waar je heel erg naar uitkeek. Ik moet zeggen, toen ik de Future Cup speelde, was ik voornamelijk bankzitter. Dat is ook de realiteit. Dus ik heb het denk daarna nog wel redelijk oké gedaan. Maar ik was wel heel erg vaak belangrijk, denk ik, als invaller. En heb daar echt wel mijn steentje kunnen bijdragen. Dus dat was wel heel mooi. En ja, op dat hoofdveld spelen en een volle toekomst, dat was echt wel heel mooi, ja.
En je viel toen nog vaak in als middenvelder, als ik me goed herinner.
Ja,
het zijn korte wedstrijden natuurlijk. Ja. Met wat voor doel ga je dan als invaller, kom je binnen de lijn?
Ja, eigenlijk om je ploeg gewoon zo goed mogelijk te helpen. Ik kwam vaak als aanvallende middenvelder. Dus er waren dan altijd wel twee opties of we hadden een goal nodig. En dan kon ik heel dicht bij de spits gaan spelen. En dan kwam ik natuurlijk echt met het idee erin om een goal te maken en het verschil te maken. Maar er waren ook wedstrijden, ja, dat ik als middenvelder of als aanvaller moest invallen. En dat we bijvoorbeeld voorstonden. Dan was het meer ja, consolideren. En als de kansen er komen, wel nog in die 16 komen. En proberen een goaltje mee te pikken. Maar in ieder geval het gewoon zo goed mogelijk vanuit je taken spelen. En ja, ik wil natuurlijk ook graag scoren altijd.
Ja. Dus één keer toen ook gelukt, ja. Een belangrijke goal. En die penalty serie. Zijn dat je hoogtepunten eigenlijk van jouw Future Cup herinnering?
Ja, dat kun je wel stellen. Die goal tegen Galatasaray was dat... Ja, was echt wel zo'n bevrijdende goal, waardoor wij zeker door waren. Dit was 2-0 volgens mij. Ja, scoren dat, op dat toernooi was natuurlijk sowieso de droom die je daarvoor had. Dus dat lukte was al super mooi. En ja, ik viel in de finale tegen Anderlecht. Moest ik de vijfde nemen en ik mocht niet meer missen, want anders hadden we verloren. Toen scoorde ik. Helaas verloren we uiteindelijk de finale. Maar ja, die twee momenten, dat zijn... En zeker ook die penalty, dat is echt zo'n... Ja, zeker als onder 17 spelen is dat echt wel een heel erg druk moment. Veel druk op de schouders, dat je niet mag missen. En iedereen kijkt mee, dat weet je. Waarschijnlijk de meeste mensen die kijken sinds je voetbalt. Dus dat ik die dan scoorde, dat was wel heel veel ontlading. Dat kan me nog ook heel goed herinneren dat er heel veel ontlading uitkwam toen ik scoorde. Ja, en het is ook mooi om te zien dat... Wij speelden toen tegen een Anderlecht waar gewoon echt ook wel jongens speelden die nu ook gewoon op het allerhoogste niveau spelen. En als je ons team kijkt met De Ligt, Eiting, De Wit, al die jongens Malen, weet je wel. Ja, dat bizar eigenlijk hoeveel jongens uiteindelijk uit die Future Cup daadwerkelijk het schoppen tot A, profvoetbal en B, dat er ook nog echt jongens zijn die de internationale top halen. Dus ja, dat is gewoon heel mooi en... Daar heb ik een goede herinnering aan, ja.
Ja, want nog eventjes over wat je zei, voor het eerst in een hotel of ja. in Nederland. En je noemt die lichting, wat ook ja. Gewoon goede vrienden natuurlijk van je zijn. Hoe was dat? Herinner je nog van kattenkwaad of een beetje? Nou, of is het heel gefocust?
Ja, dat viel toen wel mee. We hadden natuurlijk wel al buitenlandse toernooien meegemaakt. En kijk, op zo'n toernooi, in eerste instantie ben je natuurlijk wel echt gewoon gefocust op het voetbal. En ja, kijk, naarmate de dagen vorderen en je bijvoorbeeld al bent uitgeschakeld of je speelt om wat lagere plaatsen. Of je hebt nog een nacht bijvoorbeeld na afloop van een toernooi, weet je wel. Ja, dan wordt er altijd wel kattenkwaad, et cetera, uitgehaald. Alleen, ja, voor de Future Cup was dan twee nachten. En dan denk ik dat je op vrijdag hotel gaat, zaterdag dan de eerste wedstrijden speelt. Die natuurlijk heel belangrijk zijn en waar iedereen echt graag wil presteren. En de tweede nacht, zaterdag op zondag, ja, dat is dan vaak hetzelfde. Dus dat was wel al redelijk gefocust. Ik denk niet dat daar toen veel kattenkwaad is uitgehaald. Het is wel altijd leuk om dan dat soort dingen mee te maken. Maar verder, ik denk een buitenlandse toernooi dat er meer gekke dingen gebeuren.
Jij hoopt op een anekdotetje natuurlijk.
Ik dacht het, maar ja. Hij hield zich even op de vlakte.
Ja, ja,
ik
ja.
Geloof het niet helemaal nee. Met dat groepje bij elkaar. Nee. Ik moest wel denken bij zijn stukje over die penalty in de finale die hij nu mocht missen tegen Anderlecht. Beetje, dit is mijn club vibes. Ja. Dat liedje.
Ja, ja, absoluut.
Daar moest ik direct aan denken toen zeker, je het vanmiddag zeker. voor het eerst opstuurde. Maar mooi gesprekje. Met ja. Hem. Ja. Volgens mij kon hij als geen ander naar dit soort momenten toe leven.
Ja, en nog steeds, want Kevin heeft het net over zijn juichmoment. Maar ja, die man leeft natuurlijk voor goals en zware liefhebber. Hij vertelde ook in dat gesprek van ja, als ik thuis kom, het eerste wat ik doe is de tv aanzetten en kijken waar er wordt gevoetbald en dat ja. Kijken. En ja, ook een jongen die wel volgens mij echt geniet van het publiek en de ambiance. Ja,
voetbal en darts.
Ja, ja, darts ook inderdaad. Ja,
zo viert hij tegenwoordig. Ja. Dus hij knalt de een naar de ander er tegenwoordig in.
Ja. Het is wel een spits die heel erg eager is. En ja. Dat was hij toen al. Hè. Ik bedoel, qua talent denk ik dat er betere spitsen zijn. Maar de energie die hij ja. Erin gooit en ook het doelgerichtheid. Hij had ook een fantastische omhaal natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Noah Lang, IJslanders.
Ja.
Ja, dus, maar net als bijvoorbeeld, dat heb ik bij Fleming ook. Hè. Zo'n speler waarvan je denkt van in de jeugd, ja, het zal nooit het grootste talent zijn. Maar met zijn power en alles wat hij erin gooit. Ja. En nu ook in Engeland toch best wel een behoorlijk gewaardeerde kracht.
Ja, enorm. Ja,
ja. Dus ja. Wel benieuwd naar waar het voor hem ook eindigt. Want ik weet, hoe oud is hij? Hij is denk ik 1 jaar jonger dan Ezra Walian, hè? Die dan al rond...
Ja, ik denk het ook. Ja, ik denk dat hij nu rond de 25 zit.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja.
Gaat nog wel een stapje maken. Laten wij naar die huidige selectie van Ajax onder de 17 gaan. Onder leiding van assistent Michael Lamey dit jaar. Want hoofdtrainer Martijn Reuser heeft zich begin 2024 ziek gemeld. Wat is daar het verhaal achter?
Ja, de officiële lezing is dat hij een burn-out heeft. Ja, achter de schermen heb ik wel wat andere geluiden vernomen. Is dat hij een beetje ook moe wordt van de bureaucratie. En ja, eigenlijk de chaos die er is binnen Ajax. En dat is in grotere mate ook bijvoorbeeld aan de hand met Huntelaar. Martijn Reuser is natuurlijk oud-prof geweest. En heeft bij de KNVB jarenlang jeugdtrainer geweest. En bij NAC afgelopen zomer voor het eerst begonnen bij Ajax. Maar het is een beetje, ja, als het boven regent, dan druppelt het beneden. En Huntelaar, die natuurlijk als technisch manager eigenlijk aan zijn lot werd overgelaten. En er is niemand die een keer even een klopje op de schouder geeft en zegt van, hey, Klaas-Jan, hoe gaat het? Red je het allemaal een beetje? En hetzelfde is bij Martijn Reuser gebeurd. En natuurlijk in totaal andere mate, want de verantwoordelijkheid van een jeugdteam trainen staat in geen verhouding tot het samenstellen van een eerste elftal selectie. Maar ja, Ajax is wel ontzettend veel eisend. En je staat elke dag met gasten op het veld. Er is echt wel een druk van ook moeten presteren. En ja, dan is het niet heel lekker als er persoonlijk vlak nauwelijks naar je wordt omgekeken. En dat hij zou ook wel ideeën gehad hebben over opleiden en hoe daarin dingen veranderd kunnen worden. En het is ook niet echt sprake van een duidelijke structuur in dat opzicht. Dus ook een stuk frustratie zit er bij hem. Ja. Dus ik ben benieuwd of dat nog goed gaat komen nu met de nieuwe organisatie en de nieuwe mensen. Maar dit weekend staat hij niet voor de groep in ieder geval.
Schrik je van dit soort verhalen, Kev?
Ja, ik vind het altijd listig om hierover te praten. Ik bedoel, je vangt her en der natuurlijk wel eens wat op en nu ook. Ja, ik hoop dat het goed met ze gaat en verder. Ja, ik bedoel, er is een hele nieuwe organisatie wat nu opgezet moet worden. En ik hoop dat dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk gebeurt. En voor de rest, ja, het fijne weet ik toch niet. Dus nee. Er gebeurt in iedere organisatie wel eens wat. Dus ja, bij Ajax ook.
Nou ja,
maar dat het niet helemaal lekker loopt, dat is wel duidelijk.
Dat was al best lang duidelijk dat het niet overal helemaal lekker loopt. Ja. Maar ook vaak heb je wel een beetje vanaf de buitenkant van, ja, maar in wat voor soort dingen zit dat hem dan? En dit is zo'n voorbeeld, toch?
Ja, een van de voorbeelden inderdaad. Ja, elk verhaal is ook weer anders natuurlijk, maar dit is wat daar speelt in ieder geval.
Hey, dit weekend, dus die onder 17 onder leiding van Michael Lamai. Wat zijn een beetje de toptalenten? Waar moeten de mensen op gaan letten?
Ik moet wel gezegd, ik bedoel dit jaar Ajax onder 17, denk een keer of 5-6 zien spelen. Dus het is niet superveel. Maar wie mij opvielen in ieder geval is centrale verdediger Milo van der Lans. Sean Steur, mooie middenvelder. Ik denk multi-inzetbaar. Ja, Emre Unuvar, dat is nog een jaar boven zijn lichting. Maar die scoort aan de lopende band. Ik meen, terwijl wij dat opnemen, speelde hij gisteren met Oranje onder 17 als net 16-jarige. Scoort hij twee keer.
Heel uniek dat hij is doorgeschoven bij het Nederlands elftal. Hè?
Als spits.
Ja, dat gebeurt bijna nooit. Ja. Zeg maar alleen met echt de allergrootste talent.
Ja.
Bij clubs gebeurt het sneller. Maar dat je ook bij Oranje zeg maar een lichting overslaat is heel bijzonder.
Okay. En er zitten sowieso wel wat... Ja, Abilgaard, een Deense jongen overgekomen van Silkeborg. Maar ook misschien jongens waarvan je het in eerste instantie niet echt snel verwacht. Die Pereira de Gama is een linksback. Die heeft een ontiegelijke versnelling in zijn
kleine jongen, maar razend.
Maar hij doet het ook op momenten dat het misschien niet kan.
Ja, dat was die jeugdigheid.
Maar goed, kijk, Jette heeft nu de naam als linksback. Mm-hmm. Dus die zou ook nog mee kunnen doen. Ik hoop ook dat hij meedoet. Ik verwacht eerlijk gezegd...
Nee, ik verwacht het niet.
Maar dat is wel grappig dat jij dit zegt. Want ik bedoel, ook refereer ik weer even aan de theatershow van Kaal en Kokkie, waar Alex Kroes de gast was. En die liet daar ook wel een beetje doorschemeren van, ja, de Ajax-jeugd moet weer gaan winnen. Ja. Dus het gaat om opleiden. En opleiden en winnen, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus ga je jongens doorschuiven en gaat dat soms ten koste van winnen. Alleen dit soort prestigieuze toernooien heeft natuurlijk ook waarde voor een Jette. Om terug te gaan en daar de leiding te nemen.
Ja, de andere kant is dat hij, Lucas Jette, nu ook al vaak aanvoerder is bij Ajax onder 18 en daar al een leider is. En dat ze ook in het verleden bijvoorbeeld heeft Ajax ook gezegd van je bent dat stadium gepasseerd.
Maar je wil dit toernooi ook winnen. En dat is wel iets wat ik nu meenam uit de woorden van Alex Kroes. En het sluit ook een beetje aan naar de visie waarop wat ik het idee heb dat AZ een beetje naar jeugdvoetbal ook kijkt.
Klopt wel,
Beuken komt daar vandaan. Dus je zou zeggen dat die visie een beetje overboord zou kunnen gaan. Dus jij verwacht het niet?
Ik verwacht het niet. Het zou kunnen in de zin dat Jette bij Oranje onder 17 dus ook weer wel met al die jongens van deze lichting samenspeelt. Ik denk persoonlijk dat hij het zelf ook best wel mooi zou vinden om zo'n Future Cup natuurlijk te spelen. Er staan meer mensen langs de lijn dan bij onder 18.
Ja.
Dus het zou kunnen, maar het is in ieder geval niet in de lijn met wat eigenlijk de afgelopen jaren heeft gedaan. Misschien dat het dus aansluit bij een koerswijziging.
Maar het is natuurlijk dat is ook wel weer het uiterste van willen winnen. Hè? Want Ajax ook in het verleden heeft hij 5 van de 11 edities gewonnen.
Ik snap het, maar ik bedoel, dit soort toernooien. En ik bedoel, dat is dan lullig voor Pereira de Gama, omdat hij dan...
Dat is ook de andere kant natuurlijk, van je ontneemt dan iemand anders een stukje ervaring.
Ik snap, die balans is er altijd, afwegingen hier en daar. Alleen, ja, ik geloof Johan Cruijff, hou me te goede, maar die heeft volgens mij ook wel eens gezegd met prestigieuze toernooien, zoals de Youth League... haal je je toptalenten terug om daar ook... het is ook voor de uitstraling van je opleiding heeft er natuurlijk ook een bepaalde waarde. Ja, dus ook zijn toernooi winnen.
Ajax is er veel aan gelegen om hier indruk te maken.
Daarom. En ik denk dat het goed is, hè, als het weer een combinatie kan worden van winnen en opleiden. Dat hoeft elkaar niet per se in de weg te zitten. Maar ik ben dus heel benieuwd of dat gaat gebeuren.
Hey, even die namen die net worden genoemd. Milo van der Lans. Waar speelt hij? Wat doet hij?
Centraal achterin. Kan ook op 6 spelen. Het is eigenlijk een hele, hele grote, sterke jongen. Een beetje misschien vergelijkbaar met de rechtsbenige Dies Jansen. Maar ook voetballend heel goed. Waar Jansen natuurlijk ook veel stappen in heeft gezet. Echt een leider ook in het veld. Heel erg bezig met het neerzetten van andere jongens. En juist voor iemand met zijn fysiek. En heeft de afgelopen jaren ook veel groeipijn en dat soort blessures gehad. Is eigenlijk zijn techniek er nauwelijks onder komen te lijden. Dus best wel een unieke combinatie van en verdedigende hardheid en meedogenloosheid. Veel speelinzicht en voetballende kwaliteit. Dus echt Ajax-verdediger. Daar ben ik ook zeker van onder de indruk. Ja.
De tweede naam die genoemd werd, Sean Steur, was er vorig jaar ook al bij.
Ja, dat was schitterend.
Maar wel klein, want toen was hij wel echt nog... Toen werd hij van linksbuiten.
Linksbuiten. Terwijl
Jette speelde toen ook al, hè?
Ja, zeker. Ja. Die speelde toen linksback. Ja, Steur die was toen erbij gehaald als vervroegd om ook een beetje eraan te ruiken en te proeven. Ja, was grandioos. En ik zou ook de mensen willen aanraden. Er is een filmpje van onze favoriet eigenlijk, Jurie Roos. Hè? We hebben natuurlijk bij Jong Ajax vaak gezien. Ook al uitgelicht in de podcast.
Vorig jaar hoofdtrainer van onder
17. Ja. En volgens mij heet het iets van Inside the Future Cup of zo. Waarin je ook in dat hotel ziet met Ajax onder 17. Wedstrijdbespreking en zo. En dan op een gegeven moment, op de dag 2, heeft hij Steur dan laten invallen voor het eerst. En volgens mij was dat ook pas zijn eerste wedstrijd bij onder 17 of zo. En dan zegt hij zo tegen de arbiter van... 15 jaar, nu al Future Cup, waarop die Steur zegt, ik ben 14. Maar het is schitterend om met de mimiek en het enthousiasme van Jurie Roos, die daarmee zo'n jongen echt even hard onder de riem wil steken, van je hoort erbij, je doet het goed. Zo lullig iets eigenlijk. Maar het is...
En net zo ziet de toets achter de rug, joh. Niet te geloven, maar dat zag je ook wel, hoor.
Klopt, was heel licht, maar ik kijk eigenlijk van dit onder 17 team nu weer het meest uit naar Sean Steur, want ik vind dat echt stylist. Fantastisch speler.
Wat gaan we van hem kunnen zien?
Het is een beetje gevaarlijk. En ik zeg echt niet dat hij potentie heeft, Frenkie de Jong. Maar hij heeft wel de motoriek en
type
in Frenkie de schaduw Frenkie de Jong. En dat is iets waar, denk ik, elke
Luister je mee, Sean Steur.
En dat is waar elke voetballiefhebber van geniet. Een jongen die heel kort kan draaien. Die ook het spel in zich heeft, technisch.
Is dat nou zijn broer die dat keepertje?
Ja, Royster. Die zit nu bij PSV. Ja, was vroeger van Ajax, Leverkusen. Ja, dat is zijn broer inderdaad.
Ja, precies. Ja, leuk. Leuk om te volgen, man.
Dus die is top. En nog een naam die nu nog niet eens is genoemd, maar Luca Messori. Ja. Ook een mooie middenvelder die speelde al op een hele jonge leeftijd bij Ajax. Is toen teruggegaan naar BFC, mijn voetbalclub toevallig. En omdat hij het eigenlijk, hij was een van de grootste talenten al van die lichting. Maar hij wilde ook zijn sociale leven niet helemaal opzij schuiven voor voetbal. En wist niet of hij daar vol voor wilde gaan. Toen heeft hij daar 2 jaar weer gespeeld.
Speelde wel in het eerste al, geloof ik. Hè?
Ja, hij heeft een paar keer ingevallen en gespeeld in het eerste elftal op 15, 16 jarige leeftijd. Ziek. En toen is hij dus weer teruggegaan naar Ajax dit seizoen voor het eerst. Ja. Waarin hij vanaf het eerste moment basisspeler is en eigenlijk wekelijks een van de sterkhouders ook.
Hij speelt voornamelijk op 10, hè? Ook wel eens op de flank. Ja. Hij is ook nog, vind ik, voor zijn postuur verraderlijk snel.
Ja, en technisch
en
ook.
Want dat goede speler, man.
Want je denkt eigenlijk op het eerste oog, en ook als je hem op 10 ziet lopen, dat het een beetje zo'n loper is. Maar een beetje Davy Klaassen of Donny
Saibari, kan je die vergelijken?
Ik durf niks meer te zeggen. Daar krijg ik Lars over mee.
Maar even de concurrenten bij.
Maar zo'n type is het wel. Saibari kan ik ook altijd.
Maar
hij
is ook
zo
verraderlijk snel, vind ik, voor iemand van zijn postuur, zeg maar.
Ja, het is een beetje. Ja,
technisch, tegen PSV thuis, onder 17, speelde die links buiten. Mm-hmm. Vond ik ook ergens jammer, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Want ze hebben van Volendam een Marokkaanse jongen gehaald. Ja. Links buiten.
Mesh Rouge.
Ja, en misschien is dat niet.
Wel een artiest.
Ik kan er wel van genieten. Ik hoop ook dat hij genoeg minuten gaat maken. Ja. Gewoon lekker dribbelen. En
als je het hebt over jongens die zeg maar misschien kunnen gaan verrassen of iets. Want ja. Hij is dit seizoen ontzettend grillig. En ja. Dat past ook wel bij
niet
zo'n gek,
speelstijl. Niet gek, je eerste
nee,
jaar.
Nee, ook dat. Hij heeft ook al een paar keer echt beslissende dingen gedaan. Maar dat is wel zo'n attractieve pleintjesvoetballer. Waar ook zeg maar op een toernooi waar mensen helemaal lyrisch van kunnen worden.
Ja, en dus hij blijft gewoon die actie opzoeken. En dat vind ik dan wel, als je dat vergelijkt met Abdelgaard. Die heeft ook een mooie actie. Ja. Maar die is wat meer...
behoudender.
Meer als middenvelder vind ik eigenlijk.
Ja,
hè?
Een beetje in de half space.
Ja, die dan op rechts buiten vanavond uit de voeten komt. Even duidelijk.
Ja, in dat rijtje misschien ook wel Sinagel. Dat is een jongen van onder 16. Die is eigenlijk nog onder 15 speler. Ja. Maar die is ook spits en buitenspeler. Die hebben we vorig seizoen veel zien spelen. Dus dit seizoen een tijdje geblesseerd. Maar die is nu ook alweer een paar weken echt in topvorm. Ik verwacht niet dat ze hem erbij halen. Maar misschien voor dat Sean Steur traject. Dat zou hartstikke mooi zijn van halen hem er wel
konijn
bij.
Uit de ogen.
Eruit te ruiken. Ja.
Maar hoe oud is Sinagel nu?
15 denk ik nog, of bijna 16.
Dus die
16.
Komt in aanmerking voor een contract?
Ja, zeker.
Heeft nog niet getekend?
Heeft nog niet getekend.
Nee, dat is wel opvallend eigenlijk. Als je Emre Unuvar heeft wel een contract inmiddels.
Ja.
Voor de maximale tijd die daarvoor staat van 3 jaar. Hè?
Mm-hmm.
Dan moet Sinagel toch ook...
Ik hoop dat Ajax daar niet te lang mee wacht. Want nee, hij is ook categorie talent.
Generatie. Ja, inderdaad, die categorie.
Zeker, hij is absoluut
En jij hoopt stiekem... Dat
nou, dat is ook zo'n type die ook technisch is, het overzicht. Een hele complete aanvaller, zeker voor die leeftijd. Dus dat zou leuk zijn.
Maar dat is ook wel lekker aan dit soort voorbeschouwingen. Want ik verwacht binnenkort, over een paar dagen, gaat die selectie dat hotel in waar Kai Sierhuis het over had. En dan gaat er een klein groepje een beetje rottigheid uithalen, wat geintjes. Sommigen gaan op de PlayStation. En na deze voorbeschouwing zijn er ook 4, 5 die gewoon deze podcast op repeat
zetten. Ja, dat denk ik wel.
Omdat jullie ze een beetje lopen op te veren.
Nou, voor een enkeling zal het misschien wel het hoogtepunt van het hele zijn.
Dat hebben we dan toch mooi gedaan.
Ja. Als je dat kan doen, dan...
Wat goud is natuurlijk vorig jaar, de mensen die dat hebben gevolgd, Shedrach Ebite was toen, die kwam in die zomer over van Den Bosch. En die heeft, het is een beetje lullig om te zeggen, maar dat eerste half jaar geen pepernoot geraakt.
Nee.
Het is een hele grote, logge jongen. Het was eigenlijk ook een beetje als opvulling voor Ajax gehaald, omdat ze hadden een extra spits nodig op die lichting. En Future Cup, eerste wedstrijd.
Goals.
Hij maakt 2 geweldige goals. En er werd al, iedereen zegt van, dit is de nieuwe Brobby. En,
achtervolgt hem nog.
Achtervolgt hem nog, want hij... Ja. Ik denk wel dat het een spits voor rechterrijtje Eredivisie of top KKD kan worden. Maar het is niet het Ajax-niveau wat je misschien verlangt. Nee. Maar voor hem schitterend natuurlijk.
We hopen het natuurlijk van harte.
Zeker. Ja, absoluut.
Maar goed, dat is altijd lullig. We van tevoren denken, laten we vooral over jonge mensen positief zijn. Ja, goed, zo ontkom je er niet aan. Maar om inderdaad wat jij zegt aan te geven wat zo'n toernooi al
kan
doet met een jongen.
Met de beeldvorming.
Ja. En dat kan ook in zijn nadeel werken, hè? Ik bedoel...
Ja, maar in dit opzicht heeft het hem wel op de kaart gezet natuurlijk.
Ja, ik snap het.
Want veel jongens of mensen die dat vorig jaar hebben zitten kijken, heugen zich deze momenten.
Ja.
En zullen hem daarvoor niet gekend
hebben. En het zegt genoeg dat hij dit jaar eigenlijk vaak op de bank zit bij onder 18 en best wel in de schaduw weer is geraakt.
Ja, toen werd hij al bijna gebracht.
Ja, toch? Toen wilden mensen hem bij de eerste.
Hey, 2 debutanten dit jaar op die Future Cup. Manchester City en Partizan Belgrado. Volgens mij 2 prachtige clubs die er prima bij kan hebben. Ajax zit in Pool A met Manchester City, Partizan Belgrado en Pachuca. Ik moet wel zeggen, vorig jaar was ik het meest teleurgesteld bij het zien van Pachuca.
Nou, die nummer 381
van Pachuca. Ja, zij spelen dus ook allemaal
met
3 nummers achterop.
Wat was dat,
of dat dit jaar ook weer zo zit. Dat zijn waarschijnlijk wel. Maar ik hoop dat zij iets beter beslagen te ijs zullen komen.
Ja, als vorig jaar echt vielen ze echt uit de toon. Zeg maar, op het hele toernooi.
En dat was best wel jammer.
Ja,
toch?
Ja. Maar goed, je noemt die pool.
Voor Ajax is het wel lekker dat er 1 figurant in die pool zit.
Ja, gunstige loting. En dat is eigenlijk ieder jaar wel het geval. Ajax zet zichzelf wel in de pool waarin ze wel...
Ja, is dat bewust, denk jij?
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Nou ja, goed, Partizan kan
jij,
ook...
Jij
kan...
denkt dat het eerlijk geloofd wordt allemaal.
Nou, dat weet ik niet. Nee. Maar ik heb er nog nooit over nagedacht.
De notaris
alleen. Ik denk
dat dat door Kavinsky getrokken wordt. Gewoon een type Kavinsky.
Balletjes. Ja.
Nee, maar Partizan, ik bedoel... Ja, als je door de jaren heen alle spelers gaat opnoemen die zij groot hebben. Want dan kom je denk ik ook wel tot een aardig lijstje. En datzelfde geldt. Nou ja, goed, Noord-Jylland is nu dan een beetje aan de weg aan timmeren. Maar dat zijn best wel... Ja, niet te onderschatten ploegen, denk ik.
Nee.
En de Sporting natuurlijk ook, maar dat is een andere...
Want Pool B bestaat uit Sporting Portugal, Paris Saint-Germain, Anderlecht en de winnaar van vorig jaar FC Noordjylland. Ja. Zit ook potjes in.
Ja, zit bij Anderlecht nog wat? Sorry dat ik jou onderbreek. Nee, zit bij Anderlecht? Ik bedoel, ik kan me ook heel fantastisch. Dennis Praat en ja, Tielemans. Ja.
Die Wout Vaas, die was dan ook
later via
Heerenveen. Die nu bij Leicester speelt. Ja, Leicester. Was toen ook echt grandioos op die Future Cup.
Mooie spelers daar gezien. Ja. Zeker.
Nou, en dat is het ook. Hè. We vooral op die zaterdag.
Jordan Lukaku als linksback.
Oh ja, ja.
Zo ja. Maar op de momenten dat Ajax niet speelt, zijn er ook gewoon mensen
wordt de hele dag gevoetbald.
Ja. En die ga je ook lekker kijken. Ja. En ik raad ook vooral aan, blijf niet alleen bij dat hoofdveld staan, maar ga soms ook even naar dat tweede veld, waar de minder mooie affiches
worden. Hoe heet dat mannetje ook alweer die bij Barcelona 100 jaar met Ajax in verband is gebracht?
Ricky Puig.
Ja, die was ook weer galoos. Ja.
Die heeft ook nog de Noah Gesser trofee gewonnen.
Was een beetje hun
2016.
Een beetje hun appie eigenlijk van die.
Ja, absoluut. En die is toen best wel jong gedebuteerd ook in het eerste, maar die speelt nu in Los Angeles. Ja, klopt.
Hele,
dat dan
ja,
wel.
Maar... en hij kwam net te kort. En dan kan je misschien beter in Amerika gaan spelen dan in op sommige andere plekken. Hey, deze Future Cup komen we ook in aanraking met nieuwe regels. Want er zijn allemaal dingen aangepast. En voordat we die even één voor één gaan bespreken, allereerst, wat vinden we daarvan?
Ja, ik vind dat wel goed. Ik vind dat ook wel leuk. Je hebt ook bij PSV al een paar geleden de Otter Cup, volgens mij. Dat werd gesponsord door Red Bull en dat was ook zo'n soort iets. En het komt de attractiviteit wel ten goede. En ja, in het algemeen kan je ook wel zeggen dat voetbal natuurlijk een best wel conservatieve sport is, waar niet heel snel dingen in veranderen. Terwijl als je kijkt in andere sporten, gebeurt dat wel veel vaker. En ik denk dat sport evolueert ook. Weet je, de voetballers zijn veel atletischer dan vroeger, tactisch veel beter. Dus ja, ik vind het dan niet zo gek om gewoon een keer andere regels te doen, waar wat dat aanvallende voetbal een beetje stimuleert, zeg maar.
Het is mij een beetje ontgaan, maar wat zijn die regels? Want dan kunnen we erop schieten.
Ja. Nummertje 1, effectieve speeltijd van 20 minuten. Als het spel stil ligt, staat de tijd ook stil.
Nou, goede zaak.
Speeltijd, top. Dat moet in het voetbal ook al lang worden ingevoerd.
Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Want bij het grote mannenvoetbal hebben ze er dan over van hoeveel minuten kies je dan? Ja, weet je wel, hoeveel minuten kunnen ze aan? 20 minuten hier dus.
En normaal zou het 2x30 zijn. Ja.
Nummer 2, de zelfpas. Spelers hoeven niet de bal naar een ander te spelen bij een vrije trap, maar mogen ervoor kiezen om zelf verder te dribbelen. Ja. Nou, dat is heel fijn voor sommige jongens die jullie net hebben genoemd. Hè? Ja. Die weten wel raad ermee. Nummer 3, tijdstraf bij een gele kaart. 4 minuten eruit.
Ja, die vind ik niet nodig.
Nee?
Nee. Ik bedoel, geel is al gewoon een waarschuwing en... ik ben er wel 4 minuten eruit. Dus...
Ik ben er wel benieuwd naar.
Is wel tactisch lekker. Nee, maar eentje bij Anderlecht uit. Gaat natuurlijk Michael Lamai direct raken.
Jorie
Roos had
een
raad
oortje op de tribune.
Ja, precies. Had meer raad met op de bank zitten bij 4 minuten.
Nee, maar daarom. Want kijk, je kan soms een prima overtreding maken wat gewoon geel is en daarmee de kous af. Maar als je echt met een man minder komt te staan, verandert dat gelijk het hele spelbeeld. En ik vind dat te veel voor een
Ik ben het daar ook wel met je eens, omdat je wordt hier ook een beetje klaargestoomd voor professioneel voetbal, waar die regel niet ingevuurd gaat worden, of tenminste dat we daar geen zicht op hebben. En juist op dit soort cruciale momenten, dat de gasten dat moeten leren, is ook een goede overtreding maken, waarmee je geel pakt, is wat waard.
Ja, absoluut, absoluut.
Dus
dan vind ik het gevolg nu te groot, zeg maar, van gelijk eruit.
Gaat wel interessante situaties opleveren. Er mag ook constant worden doorgewisseld. Ajax schrijft hierover het volgende. Bij een wissel hoeft het spel niet meer te worden stilgelegd door de scheidsrechter. Terwijl een wissel plaatsvindt bij de middenlijn aan de kant van de dugout, gaat het spel gewoon door. Er mag per team maximaal 1 wissel tegelijk plaatsvinden. Daarnaast mogen teams ook doorwisselen.
Moet wel opletten.
Ja,
ik bedoel, zeker. Ook om... sommige gezichten ken je misschien nog niet uit je hoofd. En ik vind het toch wel interessant om het een beetje te volgen wie nou opvalt en wie niet opvalt. En dan, voor je het weet, staat er in één keer een andere...
Rugnummers in de gaten.
Ja.
Maar dit gaat ook wel voor chaos zorgen, denk ik. Ja. Dat constant doorwisselen.
Ja, ben wel benieuwd daarnaar. Gaat natuurlijk ook gewoon, omdat je dit voor het eerst doet, gaat het ook... Unieke situatie.
Ja, zeker.
Hey, er is ook een VAR aanwezig, maar alleen op het hoofdveld. Ja,
die vond ik ook wel
van Ajax speelt. En ik hoop gewoon op dat balkon met een groot scherm Sjaki Zwart.
Ja,
toch? Daar stem ik voor. Ja, dat lijkt mij mooi.
Goed.
Dat iemand doormidden geschopt wordt in de 16 meter en dat hij...
Ja.
Doorspelen.
Die boys van Pachuca. Die er weer 3 door midden trappen. Ja, ik vind VAR aanwezig. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Op zo'n turnier. En of dat nodig is, dat vraag ik me af, eerlijk gezegd.
Ja, het is op zich prima dat het is, maar het is wel krom dat het maar op één veld is natuurlijk.
Ja,
voor de finales en zo prima.
Maar voor buitenspel en zo is het wel. Ja. Als je inderdaad de finale speelt. Ja. En het is wel lullig als je daarop...
Ja, klopt. Ja. Ja, tuurlijk.
Maar blijft ook een jeugdtoernooi. En ik bedoel, ik heb vorig jaar heb ik geen moment gedacht van was er maar lekker.
Zit ons niet in de weg. Wow,
er zijn wel toen vorig jaar is er wel een buitenspelgoal gevallen. Ik weet even niet meer in welke wedstrijd, maar op het, dat iedereen ook was zat van. Maar het was dan weer een beetje die amateur voetbal.
Je weet niet, dat heeft mijn vader ook altijd. En dan gaan we terugkijken en dan blijkt het helemaal nooit gebeurd te zijn.
Misschien lag het aan mij.
Hoofdontwikkeling Casimir Westerveld over de nieuwe spelregels. Een van onze kernwaarden is aanvallend denken. Dat betekent dat wij binnen de jeugdopleiding kijken waar wij vooruitstrevend kunnen zijn om onze spelers en het spel verder te ontwikkelen. De 5 nieuwe te hanteren Hans, spelregels moeten ervoor zorgen dat het spel onder meer attractiever en eerlijker wordt. 2 aspecten die wij uiteraard nastreven. Dit internationale toptoernooi is een perfect moment om te laten zien waar wij voor, als club voor staan. Ja. En dat... onderschrijven wij, hè?
Ja, volledig. En je ziet het ook al vaker terug, bijvoorbeeld bij Twin Games. Dat is wat de jongste Ajax-jeugd nu speelt. Dat heb ik ook wel vaak gezien. En dat is op kwartveld. En dat is ook met constant indribbelen. En als er vrijtrap is gelijk door. Je hebt zoveel tempo in die wedstrijden. Ja. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk.
Hou je er dan ook uit dat je bij een vrije trap iemand voor die bal gaat staan standaard, zodat je je team niet kan vinden? Ja. Je kan gelijk wegdribbelen.
Precies. Ja. Ja, je kan gewoon draaien, dribbelen. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
Ik ben ook benieuwd of het moet ook een beetje in die spelers hun systeem zitten, zeg maar.
Ja.
Ze moeten het gelijk op.
Zouden ze daar nu al de afgelopen weken af en toe even mee trainen?
Dat lijkt me wel. Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat ze gewoon deze hele week en misschien al vorige week gewoon in kleine partijtjes van constant indribbelen. En dat soort, dat moet je wel doen, want daar gaan wel wedstrijden op beslist worden.
Ik zit nu in mijn hoofd te denken dat die gasten van Pachuca er niet vanaf zijn. Op de hoogte. Die mooie van Partizan.
Ja, dat zou lekker zijn. Ja,
en dat het dan even helemaal misgaat. Ja, dat zou wel mooi zijn. Hey, we zijn een beetje aan het einde aan het komen van deze podcast. Voorspellingen, hebben jullie die?
Nou, dat wordt wel lastig als je ik kan die andere teams helemaal niet inschatten. Dus, maar goed, ik denk dat Ajax een leuk team op de been kan brengen. Hup Ajax, dat sowieso. En ik hoop dat ze ver komen. Maar voorspellingen, nee. Moet het? Ik weet
Nee,
Ajax wint het toernooi. Dus,
Wel lekker. Nee, ik heb hetzelfde als Kevin. Ik weet wel bij een aantal clubs de grootste talenten. Maar dat is nog steeds lastig om dat in perspectief te plaatsen. Ik hoop vooral dat we van Ajax... Vorig jaar was het natuurlijk heel degelijk. Hè, was het defensief echt top. Volgens mij tot de finale.
Best wel
geen tegengoal gekregen.
Omdat je niet hebt gewonnen. Ja. En eigenlijk in die finale ook wel relatief makkelijk geveegd werd.
Ja.
Klein beetje teleurstellend toernooi.
Kijk, ik vind het toernooi waarop je de finale haalt sowieso niet een teleurstellend toernooi. Dat is wel gewoon knap. En ik vind het ook wel goed, want toen hadden ze ook een minder mogelijkheden in aanvallend opzicht.
Ook hoe en Jansen speelden.
Ja, die waren echt top. En Jette erbij. Ja, daar moesten ze
veel werd toegekeken naar Wolf.
Ja, die viel toen een beetje tegen.
De Wolf is best wel, ik denk, technisch is er heel weinig niks mee, maar hij doet alles vanuit stilstand bijna.
Ja, het is een beetje een stijltje geworden. Terwijl hij is wel snel. En ik hoop dat hij die doelgerichtheid en die snelheid weer een beetje terugvindt. Want hij heeft veel mogelijkheden. Maar met de spelers die we net al, bijna allemaal jongens van technische topklasse die we hebben uitgelicht, zit in deze ploeg denk ik wel iets meer voetbal. Zeker op het middenveld en voorin dan vorig jaar. Dus ik hoop in dat opzicht wel dat Ajax ook ons een beetje kan verwennen met aanvallend voetbal.
Zo is het. We willen gewoon weer een beetje...
vermaakt worden.
Ja, en ook als je toernooi niet wint. Ja, het is niet... Ja, goed, het zou leuk zijn.
Mm-hmm.
Maar ik wil inderdaad wel weer een paar talenten zien opleven. Dat je denkt, dat kan er eentje...
Ja.
Kijk, we hebben er wel een beeld bij. Mm-hmm. Maar het is mooi als ze het nu ook laten
op
zien
dit
tegen...
podium.
Ja, precies. Exact. Precies. Ja. Dus leuk. We gaan het volgen.
Wij met de Pantelitsch podcast zijn er dus elke dag bij. Aan het eind van elke toernooidag een podcast. We komen terug op de plek waar we al zoveel hebben gedaan. De vrienden van Hotel Jazz ontvangen ons weer om die podcast op te nemen. Alvast dank daarvoor. We zullen ze dan ook nog elke keer benoemen. Volgens mij mogen we in de ontbijtzaal zitten. Hopelijk laten ze ook wat lekkere versnaperingen liggen.
Broodjes van het ontbijt.
Nee, maar wel echt top dat we daar echt altijd welkom zijn. Weet je nog dat wij een keer in die suite hebben opgenomen?
Blijf je.
Ja,
super daar, man.
Waar al die wereldsterren hebben geslapen.
Ja, ongekend eigenlijk.
Ja. Mooi man, mooi. Het hotel naast die Johan Cruijff Arena. Bij deze gaan we hem afsluiten. Thijs, Kevin, bedankt voor vandaag.
Ja, ook
graag gedaan, was mooi.
Mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Doe vooral even een blauw duimpje omhoog, mocht je op YouTube kijken. 5 sterretjes op Spotify. Laat een reactie achter van wat jij allemaal wil horen aankomende Future Cup van ons. En deze week volop Pantelitsch podcast content. Tot dan, ciao.
Let's go.